Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee P. Vermeer uit Wezep. De collecten tijdens deze dienst zijn de eerste collecte is de diaconiecollecte en de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn voor de kerkvoordij. Zondag 22 april, open voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur dominee P. Vermeer uit Wezep en dat in Stervelin. En 's avonds om 7 uur hoop dominee P. Molenaar uit Lunteren in de Westerkerk voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij een leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 132, het eerste vers.
Gemeente, laten we samen deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit niet, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten we nu deze dienst gaan voortzetten met te zingen uit Psalm 24, de versen 1 en 2. Vers 1, al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En ook het tweede vers, wie klimt de berg des Heren op, wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden. Psalm 24, de versen 1 en 2. Gemeente, doen wij dat nu in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, en dat mogen we doen met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 146, het vijfde vers. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet, die uit liefderijk erbarmen, hongerigen mildelijk voedt, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Psalm 146, het vijfde vers, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we ons nu verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heer een zegen vragen op de bediening van het woord. Mag ik u voorgaan in het gebed? Heere, getrouw en barmhartige God in de hemel, wat is het een goedheid van u over het leven van ons allen, dat we ook vanavond samen mogen komen in uw huis, onder de bediening van uw woord. En anderen die hier niet kunnen zijn, mogen wellicht met ons verbonden wezen, om zo samen met ons deze dienst uit uw hand te ontvangen. En zo wilt u vanmorgen tot de gemeente komen met uw eeuwig blijvend woord en getuigenis. En ook vanavond, wat besteedt u veel zorg, veel arbeid, veel moeite aan ons. U bent maar bezig, telkens weer, dag in dag uit, om ons tot u te roepen. Want alleen dan is er voor een zondaar die in zichzelf zo diep verloren is, leven, eeuwig leven, wanneer hij tot u mag komen in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Want hij die door u werd gezonden naar deze wereld en de gang naar het kruis maakte, is de levende. De dood kon hem niet houden, maar het onvergankelijke leven is in hem. En hij wil daarvan uitdelen aan arme verloren mensenkinderen, die van nature midden in de dood liggen. Heer, en als we dan zo vanavond weer samen mogen komen en het een leerdienst mag wezen, omdat we samen stil mogen staan bij zondag 42 uit ons oude troostboek, de Heidelbergen, wanneer het gaan zal over het 8e gebod, ge zult niet stelen, wilt u dan overkomen met uw Heilige Geest, om ons op het pad van uw geboden te leiden, omdat we mogen verstaan, Heere. En juist dan, wanneer uw geboden levend voor ons worden, krachtig tot ons gaan spreken, dan moeten wij belijden dat we uw goede geboden niet hebben gehouden, maar ze dagelijks overtreden. En dat we daarom ook diep in de schuld bij u staan. Maar wilt u ons dan ook troosten met de genade die in Christus is? Want hij heeft uw wet volmaakt gehouden, ook het 8e gebod. En heel uw wet vervuld, dat was voor hem niet nodig. Maar hij kwam om zondaren te behouden, te verlossen van de vloek van de wet, opdat een zondaar die aan hem wordt verbonden met hem mag leren wandelen in dat nieuwe leven. En ook al is het hier op aarde nog maar een klein begin van de nieuwe gehoorzaamheid, toch wilt u het al uw kinderen leren met vallen en met opstaan, om naar uw geboden in beginsel te gaan leven, ook naar het 8e gebod. En dan kan het toch niet uitblijven, Heren, als we van de genade hebben mogen proeven, daaruit en daarvan mogen leven voor uw heilig aangezicht, dat ons jonge, ons ouder hart verlangend wordt om de Heren wel behagelijk te zijn. En daarin wordt u toch verheerlijkt als een arme zondaar gaat stamelen. Heren, wat bent u goed, doorgrond me maar en leid mij op uw weg, omdat u daarin verheerlijkt wordt. Wilt u zo dan vanavond naar ons overkomen, ons allen gedenken, zoals we hier in de kerk zitten of thuis ook meeluisteren. We hebben in onszelf geen grond om op te pleiten, maar u hebt zelf de pleitgrond geschonken. Het volmaakte offer van Christus, de grond van eeuwigheid gelegd. Geef ons zo dan samen in diepe afhankelijkheid van u deze dienst uit uw handen te ontvangen. Kom, o Geest, op en onder de kansel en maak plaats voor uw woord. Maak plaats voor hem die het eeuwige woord is. Omdat we zo ook vanavond iets mogen ontdekken van zijn schoonheid en heerlijkheid. En ook mogen ontdekken dat er genade op zijn lippen is uitgestort, dat zelfs de voornaamste van de zondaren niet hoeft en mag wanhopen aan u, Heere. Want u bent zo groot en zo goed, dat zelfs de voornaamste van de zondaren nog zalig kon worden. Wil ons dan zo vanavond aanzien. Misschien hebben we veel nood, moeite, verdriet en pijn meegebracht naar deze dienst. Het kan ons alles zo in de weg ook staan bij het spreken of bij het luisteren. Maar wilt u dat even doen vergeten? We mogen het opleggen in uw handen, Heren. En dan zegt u het ook. Leg het in mijn hand en laat het daar dan ook. Wilt u zo dan ook vanavond uw voetstap onder ons zetten en deze dienst heerlijk maken? Wil doden brengen tot het onvergankelijke leven. Geef ons allen een hart, Heren, dat verootmoedigd wordt en dat begeert te leven van het heil dat u in uw lieve Zoon als in een eeuwig vloeiende fontein hebt willen geven. Heere, geef zo vanavond ook aan een ieder die een taak kreeg, dat alles wat daarvoor nodig is, opdat ook deze dienst mag uitlopen op de verheerlijking van uw naam, op het toebrengen van zondaren. Geef maar dat ook vanavond de hemel verblijd mag worden over zondaren die het niet langer tegen u kunnen uithouden, maar door de knieën mogen gaan. En zo bidden we van u om uw onmisbare zegen, om uw genade. En we pleiten daarbij op het enige offer van Christus. Hoor en verhoor ons, o Vader, van alle barmhartigheid, Vader der lichten, bij wie geen verandering is of enige schaduw van omkering, van wie alle volmaakte gave komt. Hoor en verhoor ons in de vergeving van onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, we mogen vanavond met elkaar de Heilige Schrift gaan openen. We doen dat in het Nieuwe Testament en we willen dan gaan lezen uit 1 Timotheus, 6e hoofdstuk, de versen 3 tot en met 21. 1 Timotheus 6, vers 3 tot en met 21, daar komt het woord des Heren als volgt tot ons. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van de zulke. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want we hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaas en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens, God, vliet deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, garende mededelende zijn en gemeenzaam, leggende voor zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, omdat ze het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toe betrouwd, hun afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, dewelke sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeente, u krijgt dus gelegenheid uw liefdegaven te geven. We gaan ter voorbereiding ook op de prediking vanavond zingen uit Psalm 49, de versen 2 en 6. Vers 2, wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt. En ook het zesde, men denkt niet meer aan hun verleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Psalm 49, de versen 2 en 6. Gemeente, we mogen vanavond met elkaar stilstaan bij zondag 42 uit ons oude troostboek De Heidelbergen. Zondag 42 gaat het over het achtste gebod, een tweetal vragen met de daarbij behorende antwoorden. We gaan eerst zondag 42 met elkaar lezen. Vraag 110 luidt: wat verbiedt God in het achtste gebod? En daarop is het antwoord: God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij onze naasten goed denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. En dan vraag 111, maar wat gebiedt u God in dit gebod? En daarop is het antwoord dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag, bevorderen. Met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarin boven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Tot zover zondag 42. We willen vanavond deze zondag belichten vanuit het thema Bijbels rentmeesterschap. En dat rentmeesterschap bepaalt onze houding allereerst tegenover God en in de tweede plaats tegenover de naaste en onszelf. Dus het thema boven zondag 42 is Bijbels rentmeesterschap. Dit bepaalt onze houding ten eerste tegenover God en ten tweede tegenover de naaste en onszelf. Dus allereerst tegenover God. Gemeente, het achtste gebod luidt heel kort en heel krachtig: gij zult niet stelen. Evenals van alle andere geboden geldt ook van dit gebod dat het zeer wijd is. Veel wijder dan wij zo op het eerste gezicht zouden denken. Ook dit gebod omvat heel ons leven en is onze dagelijkse metgezel. Telkens ziet het ons indringend aan, kijkt het ons in de ogen en zegt ons: gij zult niet stelen. We kunnen proberen het de mond te stoppen, maar het blijft tot ons spreken, onherroepelijk. Gemeente, ook dit gebod deelt in dat zo bijzondere van heel dat woord van God, namelijk dat het nooit en te nimmer aan actualiteit inboet. De mensen tegenwoordig hebben het wel eens over actueel. Nou, als er iets actueel is, dan is het woord van God dat wel. En zo spreekt ook dit gebod nog even krachtig als toen het door Mozes van Gods wegen aan Israël werd gegeven. Gemeente, houd dat maar vast, Gods woorden sterven niet en zijn geboden ook niet. Nu zijn er uitleggers die denken dat het achtste gebod oorspronkelijk werd gegeven om mensenroof tegen te gaan. Mensendieverij. En inderdaad, we lezen in Exodus 21 dat God dat heel hoog opneemt, het stelen van mensen, mensenroof. De Heere heeft daar in Exodus 21 zelfs de doodstraf opgesteld. En ik dacht zo dat zij die slavenhandel waar wij als Nederlanders zo goed in waren en waar we zoveel geld aan verdiend hebben, in een wel heel donker licht, want dat is natuurlijk pure mensenroof. Om zo te zeggen, er kleeft bloed aan de handen van ons volk. Laten we dat nooit vergeten. Wel nu, mensenroof. Maar Gods gebod is nog veel wijder dan alleen mensenroof of mensendieverij. In de boeken van Leviticus en Deuteronomium bijvoorbeeld vind je een hele praktische, brede uitwerking van het achtste gebod voor het dagelijkse leven in Israël. Zeg maar in de dagelijkse beslommeringen wilde dit achtste gebod de Israëliet helpen om op een aan God behagelijke wijze om te gaan met zijn naaste. Je zou kunnen zeggen, in dat achtste gebod gaf God aan hem een betrouwbare wegwijzer en ook een grenspaal om met een goed geweten coram deo voor Gods aangezicht te wandelen en ook voor de mensen met een goed geweten te wandelen. Ik moest ook even denken aan de profeet. Als je de profeet leest, dan zie je hoe juist dit gebod, de overtreding van dit gebod, door de profeten met scherpe woorden gestriemd is. En dan mag je in het bijzonder ook denken aan het onrecht aan weduwen en wezen aangedaan. Telkens komen de profeten daarop terug. Nu ook voor ons, voor u, voor jou en voor mij geldt dat achtste gebod geëerd en onderhouden moet worden. Het wil ook voor ons een betrouwbare wegwijzer wezen en tegelijkertijd een grenspaal. En we weten wel, een grenspaal die staat bij een grens. En eigenlijk zegt die grenspaal, ga hier de grens niet over. Want als u dat wel doet, dan zondigt u tegen uw naaste. Ga deze grens niet over, want als u dat wel doet, dan zondigt u tegen uw God. Gemeente, en dat laatste, dat brengt ons op een belangrijk aspect van dit achtste gebod. We weten het wel, het staat op de tweede tafel van de wet die God gegeven heeft. Dus bij die geboden die met name gaan over de omgang met de naaste, die nadrukkelijk dus handelen over hoe wij onze naaste moeten behandelen, onze medemensen. Maar we zullen gaan zien vanavond dat het ook onze houding tegenover God raakt. En misschien kijkt u daar wel even wat verwonderd van op vanavond. U zegt, daar lees ik toch praktisch niets van in zondag 42 in onze Heidelbergen. Misschien dan even die woorden van verkwisten, van Gods gaven, misbruiken van Gods gaven, maar verder toch niet. In zondag 42 gaat het er toch over dat ik mijn naaste niet mag benadelen, maar waar dat mogelijk is, zijn nut moet zoeken en bevorderen. Daar gaat het toch over. En hoe zou het dan aan God raken? Is hij niet in de hemel en zijn wij niet op de aarde? Dat alles is waar. En toch mag je dit achtste gebod niet beperken tot onze medemens. Gemeente, het achtste gebod is namelijk zo wijd dat het ook ziet op hoe wij ons tegenover onze God gedragen. En zo ziet het ons vanavond heel persoonlijk aan en zegt, gij zult uw God niet bestelen. Gij. Dus niet naar een ander kijken, maar tot onszelf inkeren. Het is heel persoonlijk aan een ieder van ons gericht. Ons eigen leven door dit gebod laten toetsen. Daar komt het op aan. En dan de vraag, kan ik? Zo moeten we ons afvragen. God dan besteden? Ja, gemeente, dat kan. Want mag ik eens vragen, wie is ons nou nader dan God zelf? Staat zo mooi in Handelingen 17, hè? In hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Wij zijn ook zijn geslacht. Wel is goed om daarover na te denken. Is hij niet onze maker, de schepper van alle dingen? En draagt hij niet ons leven elke dag, elk ogenblik? Als God dat niet zou doen, dan waren we er niet meer. En is onze God niet de wettige eigenaar van alles wat geschapen is? We hebben zo aan het begin van de dienst ook mogen zingen uit Psalm 24. Hè? Daar staat in de onberijmde psalm zo mooi: de aarde is des Heren, mits schades haar volheid, de wereld en die daarin wonen. En ik dacht zo, dat zijn ontdekkende woorden, die willen ons wakker schudden, waaruit? Uit onze bezitssluimer. Wakker schudden uit onze bezitssluimer. Wij Westelingen zijn zo bezitterig ingesteld. Laten we maar heel eerlijk zijn. En de moderne mens verdraait die mooie woorden uit Psalm 24 heel graag in hun tegendeel. En dan roept hij en doet hij alsof er stond: de aarde is van ons, mits schades haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Want dat doen we toch zo gemakkelijk als het uitkomt om de woorden Gods om te keren, te verdraaien. Kijk, en dat van die levenshouding onherroepelijk de zwakken in de wereld de dupe worden, dat zien wij allerwege in onze dagen. Je bent toch geen vreemdeling in de wereld waarin wij leven. We weten toch wel wat overal gaande is. Dan is het toch zo dat wie de meeste macht bezit in onze wereld, zich meestal ook het meeste zich toe-eigent. En dan gaat men vaak over lijken, niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Denk maar aan al die oorlogen, aan het misdaadcircuit. En zo kun je dat uitbreiden. Dat zijn de dingen die in het groot gebeuren. Maar wat in het groot gebeurt, dat gebeurt ook in het klein. Het gaat ook ons niet voorbij. Het raakt ons allemaal, gemeente. En hier moet bij een ieder de hand in de eigen boezem. Wij komen te staan ook vanavond onder de heilige ogen van onze God. Wij moeten onszelf eerlijk onderzoeken. En weet je wat nou het allerergste is, volgens mij tenminste? Dat wij gevallen mensenkinderen, dat wij aan God, de Heere, ontstelen wat hem alleen toekomt. Weet u wat wij zo gemakkelijk vergeten? Dat wij maar rentmeesters zijn. Mensen in Gods dienst geroepen om zijn aarde voor hem te bebouwen en te bewaren. En daarom dacht ik zo, onze grootste diefstal is die naar God toe. Jawel, voor hem reserveren wij graag de hemel en voor ons de aarde. Gemeente, de mens die God de eer niet geeft, pleegt eerroof. Overtreedt het 8e gebod. Die is een eerrover van God. Weet u waar onze diefstal al begon? In het paradijs. Met de zondeval. Toen toch staken wij in onze eerste ouders onze hand uit om God van zijn eer te beroven en de aarde voor onszelf te bezitten. En als je dan zo kijkt naar de geschiedenis van de mensheid, dan zie je in onze dagen hoe de mens der zonde al meer openbaar komt, al meer afscheid neemt van God. Zich al meer zelf, Heer en Meester, waant. Gemeente, hoe smartelijk en pijnlijk komt dat bestelen van God aan het licht? Weet u waar? Als God zelf, in zijn lieve Zoon, over zijn aarde wandelt. Want dat hebben we mogen gedenken, de heilsfeiten. Dat de Zoon van God mens werd en op de aarde gewandeld heeft. En wat moet hij klagen? Hij die alles bezit. De vossen hebben holen. De vogelen des hemels nesten. Maar de Zoon des mensen nog niet één steen waar hij zijn hoofd op kan neerleggen. En uiteindelijk hangt God in zijn zoon, naakt aan het kruis. Ja, maar dat hebben de heidenen gedaan. Hè? Wacht even. Dat heeft de vrome godsdienst gedaan. De eigen gerechtigde godsdienst. Die het zonder Christus denkt te stellen. Is dat niet, gemeente, ten diepste de leus van de oude Adam, waar wij allen vandaan komen? Laat ons God doden en de aarde zijn wijngaard is van ons. Moet je maar eens even denken ook aan de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Gemeente, goed beschouwd, komt zo het achtste gebod werkelijk op diepte. En niemand van ons kan er onderuit. Misschien kwam ik vanavond wel naar de kerk met de gedachte, nou, wat dat achtste gebod betreft, dan maak ik het nog wel aardig goed. Maar als we zo hier de vinger erbij gaan leggen, gaat niemand van ons vrij uit. Dat achtste gebod brengt ons vanavond, trekt ons vanavond voor de troon van God. En dan moeten wij de rekenschap afleggen, jong en oud, van ons rentmeesterschap. En dan komt tot ons de vraag die we niet kunnen ontwijken. Wat hebt u met mijn gaven gedaan? Hebt u bij de ponden die ik u gegeven heb bijgewonnen? Of hebt u mijn goede gaven misbruikt en verkwist? Denk aan de woorden van antwoord 10 aan het slot, 110. God vraagt, wat hebt u en wat heb jij, jongeren, gedaan met mijn eer? In de afgelopen week, in heel je leven. Heb je mij erkend als de grote eigenaar van alles? Was je een goed rentmeester? Gemeente, ook dit achtste gebod, hè? Heeft dus alles van doen met dat grote gebod dat Christus gegeven heeft. God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand en met al je kracht. Nou, gaat dan iemand van ons vrij uit? Nee toch. Wij staan toch allen diep schuldig aan de overtreding van dit gebod en daarmee aan de overtreding van heel Gods wet. Want als je één gebod overtreedt, al was het maar zo'n beetje voor je eigen gedachten, dan heb je de hele wet al overtreden. En zou God je al voor eeuwig weg moeten doen. Gemeente, ik hoop dat vanavond de woorden van Psalm 130 in ons hart levend zijn. Zo gij, Heere, in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En als we zo vanavond misschien door schuld verslagen in de kerk zitten of thuis meeluisteren, zou zomaar kunnen. Want als de Heilige Geest die woorden in je hart legt, dan komt het zover. Dat mogen we niet vergeten. Wat mogen we niet vergeten? Nou, dat dit achtste gebod ook mag staan. In welk stuk van de catechismus? In dat derde, in het stuk van de dankbaarheid. Zondag 42 staat in het stuk van de dankbaarheid. En dan valt er toch bijzonder licht op, of niet soms. Want dan moet ik u weer en mag ik u weer meenemen naar de Zoon des Mensen. Die onder ons was en over de aarde ging. De armen kwamen bij hem niet tekort, dat weet u. Wat een zorg voor zijn naasten. En hij liet zich alle bezit afnemen. Ik zei al, hij hing naakt aan een kruis op Golgotha. Ja, hij liet zelfs zijn leven afnemen. Waarom? Om voor zijn volk een eeuwige verzoening aan te brengen om ook de zonden tegen dit achtste gebod te verzoenen. Want hij heeft altijd de Vader geëerd in alle dingen. Daar was geen gebrek, daar was geen enkele zonde in zijn spreken, in zijn doen en in zijn laten. En hij deed dat alles om een doodschuldig volk het eeuwige leven te kunnen inleiden. Is dat niet groot en is dat niet wonderlijk? En weet je wat de Heer Jezus nou doet door zijn woord en door zijn geest? Leert hij al de zijnen om aan God te geven wat de Heere toekomt. Uit dankbaarheid. Ja, dominee, maar ik moet in mijn eigen leven vaak vaststellen, het is alles zo weinig. Ja, dat is waar. Dat zal op aarde ook nooit beter worden. Maar als dat ons verlangen is om de Heere werkelijk zijn eer te geven wat hem toekomt, dan mag je het hier op aarde al een klein beetje leren. Calvijn vergelijkt een kind van God met zo'n klein kind, hè, dat maar een paar hinkpasjes kan doen. Nou, verder komt het eigenlijk niet. Het is maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid die de Heere zijn kinderen op aarde leert. Ook die allerheiligste hebben nog maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar het begin is er. En dat heeft te maken met dat wonderwerk van God, hè? Dat werk van de wedergeboorte. Waar je uit de dood over mag gaan in het leven. Dat leven dat in Christus is, de vorst des levens. Dan mag je de eerste stapjes gaan zetten op de weg van gehoorzaamheid. En dan mag je ook dit weten, ook al is het soms wel eens donker en denk je, ik haal het nooit. Het gaat toch heen naar de volkomenheid. Want we hebben met een God van doen, gemeente, die o zo trouw is. En dan merk je ook, he, dat in dat achtste gebod ook een belofte ligt. Straks, volkomen, volmaakt. Dan zul je dat gebod nooit kunnen overtreden. Dan is het ook niet meer nodig straks. Want dan heeft het zijn werk gedaan. Het gaat heen naar de volmaaktheid. Dit gebod, we hebben het gelezen, verbiedt en gebiedt zoveel. Maar straks mag het vanzelf gaan. Dat hoort bij dat nieuwe leven dat uit God is. Wel nu, dat is het allereerste. Het tweede waar we bij zouden stilstaan is dat dat rentmeesterschap ook onze houding bepaalt tegenover de naaste en onszelf. Gemeente, we hebben nu de lijn van dit gebod naar God toe wat mogen verkennen. Misschien had u er nog nooit zo bij stilgestaan. Maar we hebben dat samen een beetje mogen verkennen. En dan wordt het tijd om, zo te zeggen, de horizontale lijn te gaan trekken. Hè? De lijn naar onze naaste en naar onszelf. En dan mogen we nooit vergeten, ook die naaste is naar het beeld en naar de gelijkenis van God geschapen, net zoals wij. En als je de naaste nou benadeelt, hè, wat doe je dan? Wie tast je dan aan? Dan tast je Gods beelddrager aan. En als je Gods beelddrager aantast, dan tast je uiteindelijk God zelf aan. Ja, dominee, maar na de val is er toch eigenlijk niets meer over van dat beeld van God. Dat is waar. Calvijn zegt ook heel terecht, zijn allemaal kleine vonkjes. Maar dat is er toch van over. Om ons alle onschuld te ontnemen. En als je een beelddrager van God aantast, tast je God zelf aan. Weet u, in een heel toegespitste zin zegt Christus daarover dat als iemand aan zijn kinderen komt, dat hij dan Gods oogappel aanraakt. Bijbels gezien doet het er dus wel degelijk toe hoe wij met onze medemensen, met onze medebeelddragers van God omgaan. Hier is geen sprake van vrijblijvendheid. Ik kan maar niet met mijn naaste doen wat mij goed dunkt. Ik denk even aan het tweede hoofdgebod wat Christus gegeven heeft. Dat allereerste was God liefhebben boven alles. En dat tweede, je naaste liefhebben als jezelf. En dat is zelfs aan het eerste gelijk. En ik dacht ook, hoe zou je nou God die je nooit gezien hebt kunnen liefhebben? En tegelijk je naaste die je wel ziet. Haten. De Heere gaat zo ver dat hij zegt, zelfs je vijanden vallen onder dit gebod. De Heere wil dat wij bidden voor degenen die ons vervolgen, die ons kwaad aandoen. En dat wij zegenen die ons vloeken, vervloeken. Wel nu, in dit licht van de naaste liefde staat ook het achtste gebod waar wij vanavond bij stil mogen staan. En wat is dat dan, je naaste liefhebben? Nou, dat is niet alleen zijn leven eerbiedigen en van zijn huwelijk afblijven. Denk aan de voorgaande geboden. Het is ook zoveel als in je vermogen is. God vraagt hier niet buitensporig. Hem goed doen. En alles wat hem kan benadelen, nalaten. Al was die naaste jezelf. Gemeente, wij mogen nooit vergeten dat aan die geboden van God altijd twee kanten zitten. En wat wordt wat door verboden? Ook zondag 42 legt daar de vinger bij. En er wordt ook wat door geboden. Aan ieder gebod zit dus, om zo te zeggen, een negatieve en een positieve kant. En beide zijn nodig geworden na de zondeval. Want ons zondige hart ligt open voor het kwade, voor de zonde, tegen alles wat God wil en behaagt. Daar ligt ons hart voor open. We zijn zo verdraaid als maar zijn kan. Wat is die val, die zondeval toch erg? Alles in het tegendeel verkeert. En daarom moet de Heer ons zoveel verbieden. Dat niet, dat niet, dat niet. Zul je eraan denken? Opdat je bewaard blijft voor de zonde die aan de deur ligt. Want denk nou maar niet dat de zonde tegen het achtste gebod ver uit je leven weg ligt. Ook niet wanneer het om de naaste gaat. Hij ligt aan de deur. En God wil ons bovenal ook behoeden voor een eeuwige ondergang. En tegelijkertijd moet de Heer ons ook zoveel gebieden. Dat doen, dat doen, dat. Omdat we wat wij in het paradijs vanzelf deden, dat was onze natuur voor de zondeval. Dat is ons nou levensvreemd geworden. Zo diep is die val eigenlijk. Er staat ook in de Bijbel dat die gevallen mens, de mens van nature, dood is in de zonden en de misdaden. Je kunt het zo makkelijk zeggen, maar er zit een realiteit achter. Een werkelijkheid om van te huiveren. Dood in de zonden en de misdaden. Dat zegt de Bijbel. Kijk, en zoals een mens door zijn verdorven natuur zijn rentmeesterschap naar God toe hopeloos verzaakt. Zo doet hij dat ook in zijn houding naar de medemens in zichzelf toe. Als hij nog onbekeerd is. Zullen we eerst maar eens nagaan vanavond. Wat het Bijbelse rentmeesterschap van ons vraagt in onze houding naar onszelf toe. Laten we maar daarmee beginnen. Dan zullen we vanzelf ook ontdekken, gemeente, dat waar dat ons poort, God en de naaste, om zo te zeggen, de dupe ervan worden. Maar dan ook gelet op de andere kant. Als we door genade in de weg van wedergeboorte en dat nieuwe leven in mogen gaan, dan gaan we weer iets leren, verstaan en beoefenen van dat Bijbelse rentmeesterschap. In de houding naar onszelf toe. En wat gebeurt er dan? Dan gaan we zoeken de eer van God. Dan gaan we zoeken hem te behagen. En dan vaart ook de naaste er wel bij. Moet vaak denken aan wat ze vroeger zeiden. Als een boer tot God wordt bekeerd, dan merken zelfs zijn beesten het, zijn dieren. Nou, zou dan de medemens het niet merken? Nou, hoe zit dat eigenlijk dan met dat Bijbelse rentmeesterschap tegenover onszelf? Wat wil God van ons dat we doen? Hoe we ons gedragen tegenover onszelf? Nou, laat ik beginnen met te zeggen, God heeft in ieder van ons, jong en oud, met gaven toegerust. Er is vanavond niet één mens in de kerk, en ook niet thuis die meeluistert, die niet van God gekregen heeft gaven van hoofd en hart. En we hebben ook allemaal bezit, op een of andere manier. Dat heeft God ons geschonken. En God is er vrij in, aan de een geeft hij dit en de ander dat, aan de een veel en aan de ander weinig. Maar gemeente, goed beschouwd is meer of minder niet eens belangrijk. Dat doet God zoals hij dat goed vindt. En dan is het goed. Meer of minder is niet eens belangrijk. Het gaat erom wat je met de gaven en met het bezit wat God schonk doet. En dan ben je bij dat rentmeesterschap waar de Bijbel zo veel over spreekt. En wanneer ben je nou een rentmeester zoals God dat bedoelt? Nou, als je je gaven en je bezit, dat voor 100% Gods eigendom is en blijft, als een rentmeester goed beheerd en gebruikt. Nou, dan maar eens even vragen. Waarvoor zijn we nou geschapen, u, jij en ik? Dat is toch bovenal. Om God met hart en ziel en met heel ons hebben en houden te dienen en te verheerlijken. Dat is de bedoeling van ons schepsel zijn. En als je dat nou door genade wat leert doen, hè, als je iets mag gaan beoefenen van dat nieuwe wat God geeft aan allen die hem erom vragen, die hem erom smeken. Dan gebeurt er wat in je leven. Dan waan je je niet langer heer en meester van al die gaven en dat bezit. Maar dan weet je, ik heb het maar in bruikleen. En ik moet er straks ook bij God verantwoording van afleggen. Dan zoek je de Heere ermee te behagen. Hè, dan zoek je de eer van zijn naam. Dan ben je erop uit dat Gods naam hoog wordt opgehouden in de samenleving. Uit hartelijke liefde tot hem. Want als God je hart heeft genomen, dan kun je nooit meer van God los. Dan is hij je liever dan de liefste mens op aarde. En dan ga je ook op God lijken. Hè? Dat doet God met al zijn kinderen. Ze mogen wat meer op hem gaan lijken. Dat beeld van God, dat wordt hersteld. En ook al is alles maar in het begin, toch gaat het gebeuren. En als je op God gaat lijken, wat ga je dan ontdekken in je leven? Dat het er niet om gaat om maar te ontvangen, maar dat het beste is om te geven. Om te geven. Want zo is God toch? God is er niet op uit om te ontvangen, maar hij is de God die erop uit is om te geven. Om armen rijk te maken. We hebben daar ook nog van gezongen, Psalm 146. Ik zou willen zeggen, het is een heilige vreugde. Om te geven. En de allergrootste gave die God gegeven heeft. Wat is dat? Toch zo'n lieve zoon. Daar geeft God zichzelf in. Meer kan niet. Dat is het allergrootste. God leeft in het geven. En dat is een heilige vreugde. Eeuwig. Om arme zondaar. Met zijn lieve zoon eeuwig rijk te maken. Zo is God. En dan mag je op hem gaan lijken. Op hem die arm wilde worden om onzentwil. Dan ga je weer wat trekken van God dragen. En dan ga je leren met vallen en met opstaan wat Christus gezegd heeft. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Kijk, en dat nu gaat ook de naaste merken, dat kan niet uitblijven. De naaste gaat merken als een mens tot God bekeerd wordt. Dan gaat die mens die tot God bekeerd is, zich anders vertonen. Komt openbaar. U weet, God doet goed aan alle mensen. Ook in onze dagen, al die miljarden die de aarde bewonen. En dan wil hij ook dat zijn kinderen dat gaan doen. Opdat, om zo te zeggen, de wereld in zijn kinderen iets mag ontdekken van wie God is. Goed doen, vooral aan de huisgenoten van het geloof, jawel. Zonder daarbij die anderen te vergeten, ook de verre naaste niet. Gemeente, God geeft ons gaven en goeds, opdat wij het nut van onze naaste bevorderen. Hem behandelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden. En ook met trouwe arbeid de nooddruftige, en dat is de behoeftige medemens, zullen helpen, zo zegt antwoord 111 zo prachtig. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Als we dat doen aan een van zijn minste broederen, dan hebben we het aan hem gedaan. Want hij is ook zo nauw verbonden, hoor, met de kerk, met zijn kinderen. Het luistert hier dus heel nauw, hè? En u begreep wel, gemeente, dat ik zojuist de vinger bij datgene gelegd heb wat God gebiedt. Zoals dat in antwoord 111 wordt uitgelegd. Overigens dacht ik, het is erg genoeg dat zo'n gebod nou nodig is. In het paradijs deden we het vanzelf en nou moet God het gebieden. Dat is toch erg. We zijn zo ver van huis. En nou ontvangen genade, als we de Heere door genade hebben leren kennen, als dat nieuwe leven ons geschonken is. Dan moet je telkens weer opnieuw beleiden, dan ga je het juist ontdekken. Wat een tekort, wat een struikelen. Juist, ook in dit gebod. Van nature en ook naar ontvangen genade zijn we immers nog tot alle boosheid geneigd. Zo staat het ook in antwoord 60 in onze Heidelbergen. En weet u, gemeente, dat komt vooral tot uiting in het bedoelen van onszelf. Daar gaat het mis. Dat is die ontsporing waar ik zo even op wees. Want als ons ik de dienst uit gaat maken en het ik zit van nature op de troon. Wie ook bent en wat je ook bent. Maar als het ik de dienst uitmaakt, dan gaat het Bijbelse rentmeesterschap eraan. Dan krijgt God niet de eer die hij waardig is. Maar wat doe je dan? Dan knielt de mens voor de afgod van het eigen ik. Onderschat dat toch niet. Dat is de grootste nood in onze tijd. Dat eigen ik, die afgodendienst aan het eigen ik. En als dat gebeurt, dan onthoud je God niet alleen waar hij recht op heeft, maar dan is ook de naaste niet meer veilig. Want als er nou één onverzadigbaar is, dan is het wel de afgod van het eigen ik. Dan zijn we er voor onszelf en eigenen ons toe wat ons niet toekomt. Moet even denken aan Agab uit het Oude Testament. Hè? Die man had eigenlijk toch alles wat het aardse goed betreft. En dan ziet hij die mooie wijngaard van Naboth en denkt, die moet ik hebben. En als dat niet goed geschikt gaat, dan maar kwaad schikt. Naboth wordt omgebracht en Agab kan de wijngaard van Naboth toevoegen aan zijn bezit. Wij leven in een wereld waarin we horen van de ene fraude naar de ander. Er wordt op allerlei manieren gestolen. Geld en goed, kennis en noem maar op, gemeente. Er wordt gesjoemeld tot en met. Het is toch in onze tijd hebben, halen, hebben en houden. Stelen in het groot en in het klein. Dat ook even aan het invullen van de belastingpapieren. Maar ik ga vanavond niet allerlei dingen noemen. Want het zou zomaar kunnen gebeuren dat ik dan dingen niet noem waarvan u zegt, oh, die zijn niet genoemd, dus die zijn niet zo erg. En ieder van ons moet voor Gods aangezicht zichzelf onderzoeken naar eer en geweten. Onze Heidelbergen geeft in antwoord 110 wat voorbeelden van wat God in dit gebod verbiedt. En dan horen we allereerst van die dingen die door de overheid worden gestraft. Stelen, roven. En ik dacht zo, wat een zegen als er nog een overheid is die dat stelen en roven echt ook straft. Dat is nog een zegen van God. Dat is een bewaring van de samenleving. Maar er is zoveel waar de overheid geen zicht op heeft. Maar wat God wel ziet. En wat God dieverij noemt. En als God het dieverij noemt, dan is het ook werkelijk zo. Er zijn zoveel boze stukken en aanslagen waarmee wij het goed van ons naaste denken te kunnen nemen. Zo zegt antwoord 110. Soms met geweld, soms onder de schijn van recht. En dan noemt de Heidelberger, u moet wel er even ook aan denken, de Heidelberger is opgesteld alweer eeuwen geleden. Die noemt dan vals gewicht, el, maat, waar, woeker, of enig middel van God verboden. Ook gierigheid, dat is ook overtreding van het 8e gebod, hè? Als ik het allemaal voor mezelf wil houden, gierig ben, de naaste niet gun, liever het geld zelf houden dan de naaste er goed mee te doen als dat nodig is. En tenslotte ook alle misbruik en verkwisting van Gods gaven. Gemeente, ik dacht zo, elke tijd kan hier het zijne bij invullen, ook onze tijd. Daar hebben we de handen vol aan. Zolang deze wereld bestaat, komt dit gebod niet tot rust. Het Bijbelse rentmeesterschap ligt juist ook in onze dagen. Lees de kranten. In de branding. En ik durf zelfs te zeggen dat het er maar weinigen zijn die het leren beoefenen. En toch, gemeente, is dit gebod zo heilzaam. De geboden van God zijn zo goed. Zo onmisbaar. Want dit gebod, dat bevrijdt je van de honger naar geld en goed. Ik sprak een tijdje geleden nog iemand die zei, ik ben meer dan miljonair hoor. En er ligt een nacht te wakker van. Meer dan miljonair. Ik kan de slaap niet meer vinden. Dit gebod bevrijdt je van honger naar geld en goed. Het leert je te bezitten als niet bezittende. Dat is nodig. Voor u, voor jou en voor mij. Het verlost je levensgang, gemeente, van die dwaze, knellende bezitkramp waar mensen zo in terecht kunnen komen. En dat is bevrijding. Dan leef je onbezorgd, dat is niet zorgeloos. En dan mag je onbezorgd leven. Omdat je weet, de Heere zorgt. En ik mag doen wat de hand vindt om te doen. En ik dacht ook, het maakt het sterven ook licht. Want wat moet je doen met het sterven? Dan moet je alles loslaten. Toch? En wat heb je dan aan je miljoen? Heb je toch niks aan? Moet loslaten. En als dit gebod heilzaam mag worden in je leven, dan mag je het zomaar loslaten. Want dan weet je, het was niet van mij. Het was van mijn God en zaligmaker. En dat mogen we elkaar van harte toewensen. Om zo ook te mogen sterven. Los van alle banden. Omdat hij gebonden wilde worden. Die kwam in deze wereld. Om te lijden en te sterven voor de zondaren. Mag u hem verkondigen. Als je aan zijn voeten knielt, dan ga je het leren. Om te bezitten als niet bezittende. Om los te laten wat losgelaten moet worden. Om zo eeuwig te ontvangen. De volmaaktheid waar elk kind van God bij tijden en ogenblikken zo intens naar kan verlangen. Dan krijg je heimwee naar huis. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 17, 7e vers. Red mij van hen die het ruime genot der wereld voor hun heil goed achten, geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Psalm 17, het 7e vers. Gemeente, laten we de Heer nog gaan zoeken in het dankgebed. Getrouwe, genadige God in de hemel, zo mochten wij vanavond hier in de stilte van uw huis samen zijn. En wij hoorden wat de catechismus uit uw woord heeft opgediept omtrent het 8e gebod. En zo mocht ook vanavond de verkondiging uitgaan. En ook vanavond mocht de vingeren bijgelegd worden. Waarvoor u ons bedoeld hebt. Heren, zou u dat verlangen in ons aller hart willen geven. Dat we zo weer mogen worden. Vanuit onszelf kan dat niet. En daarom hebt u zelf een weg geopend die naar het leven leidt. Het leven van de volmaaktheid, waarbij eenmaal al dat oude, dat uw kinderen zo pijn en verdriet kan doen, mag worden achtergelaten om te wandelen voor uw heilig aangezicht, om met Christus te zijn. Heren, mag dat ook de vrucht zijn op de prediking van vanavond, dat we in ons jong en oudere leven de toevlucht nemen tot die enige zaligmaker. Want er is geen andere weg geopend om tot God te naderen. Buiten hem moet elk gebod, ook het achtste, ons veroordelen naar de eeuwige ondergang. Want uw geboden zijn zo diep, heren. Daar hebben we niet eens een besef van. Maar u weet hoe diep en wijd uw gebod is. En als elke overtreding uw heilige toorn wakker roept, waar zouden wij dan moeten blijven als we buiten Christus voor u komen te staan? Maar juist in hem ligt er een schuilplaats. Mag een kind van u weten, het is verzoend. Aan Gods heilig recht is voldaan. O, mijn overtredingen van het achtste gebod heeft Christus meegenomen naar het kruis om die te verzoenen. En zo kan een mensenkind in vrede voor uw aangezicht komen. Heere, zou u ons allen dat willen geven? Nee, het is niet zo dat we daar recht op hebben, maar we mogen pleiten op het teken en zegen van de heilige doop. En vragen, Heere, geef ons allen door uw woord en geest die hartelijke verbondenheid met de Heer Jezus. Omdat we mogen leren putten uit de bron van zaligheid. Tot roem van uw naam die heerlijk is. Wilt u zo met de gemeente zijn, ook als ze zo aanstonds naar huis gaat. Geef nog goede gesprekken. Bewaar ook in de nacht die komt. Gedenk ook in de week die verder voor ligt. De dagen waarin we onze dagelijkse arbeid weer mogen verrichten. Geef een ieder daarin getrouwheid en uw zegen erop. Wilt u zijn, ook met allen die hier in de gemeente mogen dienen als ambtsdrager of op andere wijze. Wil al hun arbeid, juist ook in het gemeentelijke leven, met uw rijke zegen kronen. Omdat ze met blijdschap ook van het ambt eenmaal rekenschap mogen afleggen voor uw aangezicht. Heren, zo komen wij tot u. We leggen de dank voor uw aangezicht. En we smeken van u, gedenk ons, vergeef wat niet goed was. En zie ons aan, in hem de biddende en dankende hoge priester, aan de rechterhand van de Vader. Om Christus wil, amen. Gemeente, we gaan tot slot nog zingen uit Psalm 73, het 14e, het laatste vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat u lang en wordt vervloekt. En wat er verder volgt, Psalm 73, vers 14. Gemeente, verhef dan uw hart tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.